Ik ga hem zelf nog iets harder zetten, want echt... Kut koptelefoon.
Ja, we moeten een nieuwe hebben.
Ik ben er klaar voor. Terwijl beleidsmakers zeuren over haalbaar en betaalbaar, ondervinden wij als jongeren de gevolgen van een haperend klimaatbeleid. Met jonge experts bespreken we het nieuws op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. Zijn wij de laatste generatie mensen op een leefbare aarde? Of zijn wij juist de laatste generatie die nog iets kunnen veranderen? We zijn terug!
Doem, doem, doem.
Eindelijk! Eindelijk Jezus. Terug! Mijn naam is Max van der Heijden, ik ben jullie host. Vandaag zit ik aan tafel met natuurlijk onze producent Sanne Schuller.
Hallo.
En verder hebben we ook aan tafel een oude bekende Max van Geuns.
Hoi.
En een nieuw persoon vandaag, onze expert op kernenergie, Jonas Legrand.
Hallo.
Hallo. Zoals ik al zei, we zijn er even tussenuit geweest. Soms spelen persoonlijke dingen ook nog wel eens in het leven. Maar we zijn terug. Er is veel gebeurd in de tussentijd. De gasprijzen zijn volstrekt through the roof gegaan.
Yeah.
We weten allemaal waardoor het er komt. Daar gaan we verder niet op in. Behoorlijk warm op dit moment buiten. Ik was echt opeens
en
was het zomer. En hier binnen trouwens. En eerder deze week las ik dat eigenlijk iedere nieuwe hittegolf in Nederland op een manier gekoppeld kan worden aan klimaatverandering. Dus er is werk aan de winkel. We moeten wat gaan doen. Vandaag een onderwerp wat niet onomstreden is. Kernenergie. Is het de heilige graal om snel op schone energie te gaan? Of zijn er toch nog best wel wat haken en ogen? Ik heb twee mannen aan tafel vandaag die beide op een andere manier er tegenaan kijken. En we gaan proberen vanuit een aantal invalshoeken dit onderwerp te tackelen. Max, je bent een oude bekende, maar voor degene die voor het eerst intunen in onze podcast, nog even snel, wie ben je, wat doe je?
Ik ben milieueconoom en over twee maanden als het goed is ook beleidseconoom.
Yes.
En ik ben daarnaast ook freelance journalist en ik schrijf over economie, duurzaamheid, klimaat en dat soort dingen.
All right. Jonas, jij bent vandaag nieuw aan tafel. Even kort, wie ben je, wat doe je, wat is je achtergrond?
Ja, ik ben recent afgestudeerd aan een master kernfusie bij de TU Eindhoven. En dat is heel wat anders dan kernenergie zoals we hem vandaag kennen. Maar het is een uit de hand gelopen hobby van mij. Zet me part-time in bij een milieustichting dat Replanet heet. Een nieuwe milieustichting die pleit voor technologische innovaties voor onze milieuproblemen. Om zo ook tegelijkertijd ook de welvaart te bevorderen. Mm-hmm. En dan kiezen we ook een paar dingen die historisch gezien controversieel zijn, zoals gentechnologie en ook kernenergie als vinden wij een goede middel. En daarbij komt dus dat wij een initiatief hebben, Kern voor Klimaat, waarbij we dus voorstanders van kernenergie een beetje proberen te verzamelen en aan te moedigen om zich uit te spreken.
All right, gaaf. Fijn om je aan tafel te hebben vandaag. Volgens mij een van onschatbare waarde in dit gesprek. Als ik het goed begrijp, ben jij op een bepaalde manier redelijk voorstander van kernenergie in de toekomst gaan gebruiken als alternatief voor schone energie? Heb ik dat goed samengevat of zitten er bij jou ook wat haken en ogen aan?
Ik beschouw het gewoon als schone energie, maar dat ga ik later over inwijden. Wat zei je aan het begin, of het een zegen of redding was?
Precies.
Ja, nee, ik beschouw het dus niet als een zilveren kogel of zo. Hè?
Nee.
Ik denk dat klimaattransitie vrij complex is en dat je allerlei, ook een beetje gedragsverandering, verandering in onze manier van consumeren nodig hebt. Maar ik zie dat kernenergie, zeker voor de energietransitie, bepaalde voordelen heeft, ook milieuvoordelen. Mm. En ik denk dat nadelen en risico's vaak een beetje overschat.
Ja.
Worden, in elk van de maatschappelijke zin. Ja.
Oké. Max, dezelfde vraag aan jou. Zou jij jezelf omschrijven als voornamelijk tegenstander of voornamelijk voorstander?
Daar ga ik straks een heel vervelend antwoord op geven. Maar ik leid dat graag even in voor de context. Ik denk dat een goed beginpunt van deze discussie is dat we gewoon een heel groot klimaatprobleem hebben. Daarom zitten we hier ook. En wat ik heel goed vind sowieso van de laatste jaren is dat dat kernenergie een beetje uit de taboesfeer is getrokken. Dat is letterlijk de tekst die Arjen Lubach gebruikte, ik geloof 2 of 3 jaar geleden. Toen
Klopt.
Was er die aflevering waardoor het eigenlijk weer op de agenda kwam in Nederland.
Klopt.
Dus dat allereerst. Ik denk dat het goed is om het klimaatprobleem op te lossen, niets onbesproken te laten en dat we overal gewoon naar kijken.
Ja.
Zo vind ik bijvoorbeeld het ook heel jammer dat bijvoorbeeld biomassa op dit moment helemaal is gecanceld in Nederland. Ik denk dat daar nog steeds wel hele goede oplossingen in zitten. Zet ook groot probleem. Maar goed, we praten hier niet over biomassa, maar
ik snap
mijn punt is gewoon dat we moeten overal goed naar kijken. En dat vind ik heel goed. Dat gezegd hebbende, denk ik dat kernenergie allerlei bezwaren heeft die voor een deel onterecht zijn, waar we het ook ongetwijfeld over gaan hebben. Mm-hmm. Maar er blijft voor mij een heel belangrijk punt terecht overeind staan, of in ieder geval een grote onzekerheid waarom je niet zomaar een kerncentrale erbij zou moeten bouwen in Nederland. En dat zijn de hoge kosten en de tijd die het duurt om een kerncentrale te bouwen. En daar zitten mijn voornaamste bezwaren. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds vind dat er goed naar moet worden gekeken. En nou goed, mijn standpunt is eigenlijk gewoon dat er veel meer onderzoek naar moet worden gedaan. En ook snel, want ik realiseer me wel dat als we nog kernenergie een onderdeel willen laten zijn van de oplossing voor het klimaatprobleem, dan moeten we daar wel snel mee beginnen.
Precies. Ik wil nu eigenlijk met jullie vanuit vier thema's gaan kijken naar dit onderwerp. Dat zijn duurzaamheid, veiligheid, kosten en draagvlak. Eigenlijk alle vier hebben jullie net al een beetje aangestipt. In een vorige aflevering hadden we het al over dat de Europese Commissie heeft bepaald dat vanaf nu investeringen in kernenergie bestemd kunnen worden als schone energie, net als gas. De vraag is even, hoe duurzaam is het? En als we het over duurzaamheid hebben, waar hebben we het dan over? Gaat het puur om CO2-uitstoot? Gaat het ook over afval? Wat bedoelen we daar dan mee? Ik wil met Jonas beginnen.
Ja, het gaat om meer dan CO2-uitstoot. De Europese Commissie heeft al lang gedaan over dit besluit en met onderzoeken die er voorop liepen. Dingen zijn dan niet in principe duurzaam, hè? Dus of een windmolen of een waterkrachtcentraal goed voor milieu is, hangt er vanaf van waar die gebouwd wordt en welke grondstof je daarvoor gebruikt en zo. Dus dat soort dingen hebben ze allemaal gekeken. En bij kernenergie kwamen ze er niet uit, want ze zeiden van ja, het is laag CO2, maar bewijzen over andere delen van het keten zijn een beetje tegenstrijdig.
Wat laag CO2 bedoel je is, als het ding er al staat, dan is het relatief weinig uitstoot.
Oh, nee, over het gele keten.
Oh, dat is dus ook de bouw?
Alles. Ja. Nou, kijk, dus je doet altijd een life cycle analysis. En je kijkt dan naar de mijnbouw, naar de grondstoffen, naar de bouw.
Ja.
Ja, decennia aan onderzoek, schattingen gemaakt dat kernenergie, net zoals hernieuwbare energie, wind, zon, hele lage CO2-uitstoot per energieeenheid heeft, als je alles meeneemt. En dat komt omdat het gewoon heel weinig grondstoffen nodig heeft. Maar het gaat om andere dingen, van wat zijn andere effecten op milieu, bijvoorbeeld door straling of door andere stoffen die vrijkomen. Daar moet je ook naar kijken.
En heeft de Europese Commissie dat gedaan?
Nou, dus daar hebben ze dus een de Joint Research Council, of de gemeenschappelijke onderzoekscentrum, dat is dan hun expertcomité. Daar zaten ook nog experts op het nucleaire brandstofketen. Mm. En die hebben dus, die werden gevraagd om een uitvoerig rapport van 300 pagina's te schrijven. En die hebben gekeken naar effect op water en leefomgeving, de biodiversiteit. Die hebben de helft van het rapport besteed aan kernafval.
Ja.
En in vrij veel vlakken dan kwamen ze erop uit van ja, als je het zo bekijkt, is kernenergie net zo of minder schadelijk dan andere energiebronnen die we duurzaam vinden. Dus zo qua grondstoffen scoort het laagst. En daarbij komt dus ook qua uitstoot van stikstof of verzuring, laag effect. Qua risicoprofiel lijkt het een beetje op een waterkrachtcentrale. Enzovoort. Dus zij hebben, naar mijn mening wel een vrij extensief rapport daarover geschreven.
Maar toen is er daarna weer een andere expertcommissie overheen gegaan, omdat er natuurlijk heel veel kritiek was op het feit dat dat gas en kernenergie als groen werden bestempeld. En volgens mij kwam daar dus weer een andere conclusie uit.
Er zijn drie expertcomitees overheen gegaan.
Maar zijn ze eenduidig of zeggen ze alle drie echt iets anders?
Ze zeggen iets anders, ja. Je had de eerste twee die aan de bod kwamen. Dat was de expertgroep genoemd door artikel 31 van de Euratom-verdrag. Toevallig kijk de naam nog. Maar laten we het groep 31 noemen. Dus dat zijn allemaal stralingsbeschermers. Die zeiden van, wij stemmen grotendeels gewoon in met wat er in het rapport zit. Alleen zeiden ze wel nuance van, eigenlijk zijn er wel aspecten die missen, maar dat is niet voor andere energiebronnen gedaan. Maar zij stemde in dat kernafval ondergrond bewaren, dat is het veiligste wat we kennen. Hmm. En dan had je het andere, had je de SCHEER.
SCHEER, goeie naam.
S-C-H-E-E-R, SCHEER. En zij stemde ook in met een deel van de resultaten. Zij zei van, nou ja, wat jullie zeggen van kernenergie is in veel zinnen even schadelijk of minder schadelijk als wat wij de groene energiebronnen noemen. Dat klopt.
Ja.
Vonden ze alleen niet genoeg om het daarom groen te noemen. En dan hadden ze vraagtekens bij effect van warm water dat losgelaten wordt op de leefomgeving.
Maar Jonas, als je het nou zelf zou zeggen, wat is in jouw opinie, is het duurzaam, bijvoorbeeld in vergelijking met zonne-energie, windenergie? Wat zou je zelf zeggen?
Ja, ik zou zeggen dat het duurzaam is. Het hangt af van je definitie van duurzaamheid. Maar als je het zo definieert van dat wij, hoe noem je het, aan onze needs komen, zonder de toekomst in bedwang te brengen. Ik denk dat kernenergie daaraan voldoet. Dus in die zin, in de zin van circular economy, zou ik zelf zeggen dat kernenergie mogelijk superieur is aan wind en zon.
Het is ook zo dat als je het per kilowattuur of per eenheid energie berekent, dan is dus hoeveel het CO2-uitstoot van kernenergie lager dan van zonnepanelen, toch?
Ja.
Omdat je voor zonnepanelen ook heel veel, om die te maken, kost gewoon heel veel energie.
Precies.
Dacht ik.
Ja, zelfs met windmolens.
Ja, ook met windmolens. Ja, precies.
De IPCC zegt om en nabij windmolens vergelijkbaar zijn.
Ja. Ja. Hey, ik wil even de duurzaamheid. Volgens mij, de onderzoeken zeggen het kan. Het is positief. Mm-hmm. En jij noemt het zelfs superieur.
Ja, in bepaalde aspecten. Dus ik zou wel zeggen, als het gaat om de veiligheidsrisico.
Ja, daar gaan we het nu over hebben.
Okay.
Ja. Ja, nee, ik wilde eigenlijk even. De generaties boven ons, die hebben natuurlijk herinneringen aan Tsjernobyl. Ik was bij de klimaatmars afgelopen jaar. Daar werden van die buttons uitgedeeld, nog uit die tijd van tegen kernenergie, maar met dat rode zonnetje. We hebben zelf natuurlijk Fukushima meegemaakt. Volgens mij was het 2011. Mm-hmm. Ik weet of jullie de serie Tsjernobyl recent nog hebben gezien.
Nee, staat nog op mijn lijstje.
Ja, die maakt indruk, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk best wel een emotioneel onderwerp inmiddels geworden. Mensen die zitten echt in het kamp tegen, in het kamp voor. Het is bijna een deel van je identiteit geworden of je voor of tegen kernenergie bent. Zeker als je met zo'n button dus rondloopt. Hoe veilig is het? Je maakte net al een vergelijking met volgens mij een waterkrachtcentrale. Ja. Ik zou op veiligheid, hoorde ik een interessante vergelijking, zou je het kunnen vergelijken met vliegtuigen. Vliegtuigen zijn relatief gezien, als je kijkt naar het aantal vluchten wat gaat op een dag, heel veilig. Er is heel veel onderzoek naar gedaan van hoe kunnen we het zo veilig mogelijk maken. Maar als het gebeurt, als er een crash, is het gelijk ook rampzalig. Is dat een goede vergelijking met kernenergie?
Ja, dus die hebben inderdaad een vergelijkbaar risicoprofiel. Kijk, de risico van vliegen of kernenergie is heel laag. Want dan tel je de gevolgen. Deel je door hoeveelheid energie die geproduceerd wordt, of hoeveelheid personen die vervoerd worden. En dan kom je op lage cijfers uit. Dat is de definitie van risico.
Ja.
En ja, je kan het inderdaad vergelijken met het autoverkeer meer doden oplevert dan vliegen. En dat is een bepaalde risicoklasse dat bij kernenergie. Je kunt het een Damocles risico noemen.
Ja, het zwaard van Damocles. Ja,
aan een touwtje hangt en het touwtje knapt niet. Het is heel sterk, maar het voelt alsof van, er kan wat gebeuren.
En dan kijk ik even iedereen aan. Zou het een eerlijke vergelijking zijn om te zeggen, alle mogelijke ongelukken die zouden kunnen gebeuren met kernenergie, nu en in de toekomst, zijn klein als je het vergelijkt met alles wat mogelijk kan gebeuren als klimaatverandering doorzet en we zo meteen 2-3 graden hoger zijn, we klimaatvluchtelingen krijgen, landen die overstromen. Is dat een vergelijking die je zou willen maken?
Ik zou nog een stap verder gaan. De aantal doden die door luchtvervuiling wereldwijd komen, mm-hmm. zijn veel meer dan wat er.
Maar jij vroeg over klimaatproblemen, over de klimaatrampen die zouden gebeuren.
Ja.
Nou, het eerlijke antwoord daarop is, dat weten we niet. Want we weten simpelweg gewoon niet wat er gaat gebeuren met het klimaat. We proberen het te modelleren, we proberen er een indruk van te krijgen.
Ja.
Maar als je die modellen bekijkt, ja, dan denk ik wel dat in ieder geval overgaan op een alternatief. Of los van of het kernenergie is of iets anders.
Uiteraard.
Maar alternatieven voor kolen, olie en gas.
Ja.
Die moeten er komen en anders zien we rampen die inderdaad denk ik erger zijn dan rampen die er zouden gebeuren met kerncentrales.
Precies, de vraag is welke ramp willen we?
Ik denk dat je moet sowieso, want die discussie over kernenergie, die zien mensen heel erg veel op zichzelf. Mm-hmm. Dus mensen die kijken dan alleen over kernenergie en die proberen daar dan voor of tegen en dat is heel zwart-wit.
Ja.
Wat we eigenlijk moeten doen is sowieso, is het niet goed om zwart-wit te denken, maar je moet sowieso kernenergie relatief zien ten opzichte van twee andere dingen. Ten eerste moet je het vergelijken met een toekomst waarin je dus klimaatrampen krijgt, waarin het klimaat naar de kloten gaat. Mm-hmm. En je moet het vergelijken met de energie inderdaad die we nu opwekken. Zoals jij al zegt, van met kolen, olie, gas. Daarmee heb je nu luchtvervuiling. Je hebt er andere problemen. Met mijnbouw heb je problemen. Je moet het altijd vergelijken met wat we nu doen.
Ja.
En ik denk dat mensen dat niet helemaal voor ogen hebben. Dat er op dit moment door de energie die we nu opwekken daar ook al heel veel ongelukken mee gebeuren. En dat er daardoor ook mensen doodgaan door luchtvervuiling, door allerlei andere narigheid.
Ja, wat ik echt wil duidelijk maken is van, we hebben het over ongelukken, maar het gewoon het normaal bedrijf met fossiele brandstof, gewoon dat luchtvervuiling,
ja,
komt in je longen, is ook gewoon kankerverwekkend. Sterven wereldwijd iets van 8 miljoen mensen aan luchtvervuiling, en daarvan is 5 miljoen door, of 3 tot 5 miljoen door fossiel. En ook in Europa is het tientallen duizenden. Dus zo'n besluit, bijvoorbeeld van Duitsland, om hun kerncentrales te sluiten, ja, heeft gewoon veel meer doden opgeleverd dan een kernramp zelf.
Maar waarom
zelf
hebben ze dat besloten? Is dat dan een emotionele beslissing? Is dat een politieke reden? Omdat de stemmers zeggen van, ik ben anti-kern en ik durf het niet aan?
Mensen vinden het ook heel moeilijk om dit soort afwegingen te maken.
Precies.
Bedoel, ook als je het even in een hele andere discussie gooit, de coronacrisis. Er zijn natuurlijk ook al mensen die hebben gezegd van, is het wel waard geweest dat we die samenleving zo op slot hebben gegooid?
Ja.
En er zijn ook modellen die laten zien dat als je berekent hoeveel het heeft gekost om al die bedrijven die failliet gaan, al die mensen die misschien wel depressief raken thuis, maar ook de achtergestelde zorg die is stopgezet.
Ja.
Wie zegt dat dat minder waar, of dat het beter was dan dat we die lockdown hebben ingesteld?
Ja, maar wat we zagen op tv waren de mensen op die IC-bedden. En dat, heeft de opinie overheerst.
Nou, en wat we zien is een kerncentrale die een keer ontploft is.
Precies.
En een kernwapen dat gebruikt is. Nou, en dat blijft op het netvlies van mensen staan.
Ja. Ik wil er nog een eentje in gooien. Op dit moment Oekraïne is, je had die, was het Tsjernobyl? Was het een andere plek?
Chernobyl is niet
Chernobyl
meer,
en Zaporizhia, maar
precies.
Ik kom een paar punten op, want het is een hele interessante vergelijking. En je vroeg het ook van Duitsland. Maar dit probleem hebben ze dus in Japan gehad met het omgaan met Fukushima.
Ja.
Dat ze gewoon kost wat kost alle risico door straling, door wilden vermijden. Dat ze hele gebieden hebben ontruimd. En ja, je hebt zo'n onderzoek van de VN naar straling die zegt van, nou, zij schat in dat de ontruiming, dat de evacuatie meer doden heeft opgeleverd dan de straling zelf zou kunnen doen. Dus de straling zou bij een deel percentage van bevolking de risico op kanker verhogen.
Ja.
Tegen de 50ste, 60ste. Maar het verhuizen heeft voor stress, voor allerlei hartproblemen, depressie gezorgd.
Maar ik wil ook één element aan toevoegen. Dit gaat natuurlijk over de gevolgen voor mensen. Maar wat zijn de gevolgen voor biodiversiteit geweest? Worden die er ook in meegegeven? Want is bijvoorbeeld daar nu voor de plantjes en de diertjes onleefbaar geworden?
Ja, dat is ironisch hetzelfde met Chernobyl. Is dat een waarschijnlijk op korte termijn slecht geweest. Maar op lange termijn is het een voordeel geweest. Omdat er minder mensen zijn.
Precies.
En dus,
ja, het is ook wel interessant. Toevallig vertelde iemand laatst dat er dus een bepaald soort paddenstoel is. Dat groeit gewoon binnen Tsjernobyl, dus binnen waar vroeger de kernreactor was. En die paddenstoel die kan daar gewoon prima overleven.
Ja.
Nature finds a way.
Ja, precies.
Wat ik net wilde aanstippen is kernenergie in tijden van oorlog. We hebben de beelden gezien van het was dus niet Tsjernobyl, maar ik weet even de naam niet meer, maar van die andere plek in Oekraïne waar een kerncentrale staat.
Maar
dat
was allebei, hè?
Ja, allebei. En die werden omringd door de Russen.
Maar die ene is nog gebruikt.
Precies, maar wat gebeurt er als jij een kerncentrale hebt en je wordt bezet als land? Je medewerkers vluchten. Is er een manier om hem veilig dan stil te zetten? Of zou dat reden kunnen zijn voor oorlog dat landen elkaar gaan innemen vanwege de kerncentrales? Ik ben even aan het doemdenken hier, maar volgens mij is dit wel een discussie die opkomt. Ja, zeker als je ziet wat er gebeurt.
Dat is altijd met kernenergie dat mensen meteen het ergste scenario gaan
weet
inbeelden.
Dat is wel wat mensen denken.
Als landen elkaar echt iets willen aandoen, dan gebruiken ze gewoon een eigen kernwapen, dan gooien ze er gewoon op en dan is het klaar.
Ja.
Weet je, dus ik denk niet dat mensen het gaan voorzien op de kerncentrales die hier staan, maar
Behalve als terreurwapen, maar inderdaad om echt fysieke schade op te leveren, zoals je zegt, van ja, er zijn dan andere makkelijkere middelen.
Ja,
ik vind het wel interessant dat inderdaad dus dat hele vraagstuk over veiligheid, dat het toch vooral gaat over een soort irrationele angst die mensen hebben, misschien tegenover iets wat dus heel groot is, zonder na te denken over wat lange termijn effecten zijn van klimaatverandering, omdat mensen dat niet zien en wel een voorbeeld hebben van kernrampen en de klimaatramp of luchtvervuiling, doden die daarvan zijn, niet zozeer ja, tegenkomen. Of dat in ieder geval die cijfers niet zien.
Hey,
ja.
En dan even kernafval. Twee vragen. Eén, hoe lang is het nou dat het inderdaad bewaard moet blijven om veilig te zijn? En twee, hoe ingewikkeld is dat? Volgens mij in die aflevering van Lubach hadden ze erover dat soort box, volgens mij, die in Zeeland...
De blauwe doos.
Ja, de blauwe doos. Hoe zit dat?
Ja, je hebt ten eerste allerlei soorten radioactief afval. Die ook niet alleen maar van de kernindustrie komen, maar ook van ziekenhuizen en andere industrieën. Maar het meeste is licht radioactief. En dus dat kan je dan oppervlakkig begraven of niet voor hele lange termijn. Het zijn dan besmette kleding, dat soort dingen. Maar de opgebruikte brandstaven, die worden dan die zijn hoog radioactief. Het omhulsel omheen is ook radioactief geworden.
Maar als ik er even een hele simpele statistiek tussen mag gooien, ja. Die is volgens mij wel. Ik had gelezen dat van al het afval 95% dat we daar nog dingen mee kunnen doen. En dat er maar 5% overblijft wat echt afval is, wat echt weg moet.
Oh, ja, ja, kijk, dit was het punt een beetje. Ja. het is wel wat meer. Die inderdaad 94 is dat kweek uranium waar je nu niet zoveel mee kan. En dan heb je een deel van een element die heel, denk 2 of 3% die heel snel zo radioactief verliest. En dan heb je nog een deel spijtproducten. Dat zijn de atomen die opgebroken zijn. Die zijn heel radioactief. Ik weet het element niet precies, maar dat zorgt voor de meeste straling. Mm-hmm. Maar verdwijnt ook het snelst.
Oh ja. Hoe lang hebben we het dan over? Wat voor...
Het zijn elementen met wat we een halfwaardetijd noemen. En mm-hmm. dat is na een tijd, dan is maar de helft van over. Mm-hmm. En dan hebben ze een halfwaardetijd van 30 jaar. Mm-hmm. Of 60. En dus deze categorie spijtproducten worden ze genoemd. Die zijn na 300 of 500 jaar is er minder radioactiviteit van over dan de uranium.
Dat dus wat je zegt, elke 30 jaar is het gehalveerd.
Van sommige elementen, ja.
Ja, precies.
Ja, want als we even heel erg het proberen te visualiseren. In Zeeland heb je kerncentrale Borselen. Mm-hmm. Dat is de actieve kerncentrale in Nederland.
Ja.
Daar stoppen ze dus hun radioactieve afval. Dat bergen ze op.
Ja.
En dat verven ze elke 20 jaar verven ze dat een ander kleurtje oranje. Om aan te geven hoe lang het nog duurt, soort van tot het niet meer radioactief is. Hoe lang moet dat daar dus nog in de grond zitten?
Ja, dus je hebt een deel van de elementen die wel zwaarder is dan uranium. En die blijven heel lang wel wat minder reactief, maar wel heel lang radioactief. En dat gaat tot tienduizenden, honderdduizenden. Het idee is inderdaad dat je, als je dat ondergronds doet, dan wil je dus dat die inderdaad 100.000 jaar of zo afgeschermd is. Dat is een beetje de eis, maar dat is een beetje de... Kun je zeggen, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gebruikers. Ze hebben iets uit de grond genomen en veranderd. En je bent ervoor verantwoordelijk totdat het weer...
Maar want om dan terug te komen bij jouw vraag van eerder. Dat vind ik het wel interessant. Want maar hoe ziet Nederland er over 100.000 jaar uit?
Mijn vraag is...
Zijn ze zeespiegel straks en ligt Zeeland onder water?
Is 100.000 jaar dat er ook mannetjes moeten zijn om daarbij te blijven? Of kun je het 100.000 jaar negeren?
Of non-binaire personen?
Ja. Goed punt. Kijk, wij kunnen voor nu bewaren het bovengrond. En dat gaat, dat is afgelopen 50, 70 jaar goed gegaan. Dan kom je bij dit soort vragen op van ben je zeker dat de institutie in Nederland blijft bestaan?
Precies.
Dus dan ga je kijken of je het ondergrond kan opbergen. Zodat je kan vertrouwen op die aardlagen die stabiel zijn, die je goed begrijpt hoe ze zich ontwikkelen. Kijk, je gaat er niet vanuit dat het voor eeuwig geïsoleerd wordt of zo. De tonnetjes waar het in bewaard wordt kunnen scheuren of zo. Het zou heel langzaam kunnen lekken. Dat is niet makkelijk, want het is keramiek en dat wordt ook opgelost in glas. Maar heel langzaam kan er misschien een beetje water bij komen, kunnen die elementen bewegen. Maar ja, dit is wel echt op langzame tijdschalen. Dus dat is, het komt ook niet zo makkelijk tot oppervlakte.
Nee.
Hoe lang spreken we over?
Het gaat om dat als de deeltjes naar de oppervlakte komen, dat ze gewoon verdunnen ook.
Ja, maar goed, is het 1000 jaar, 100.000 jaar, 100 jaar?
Nou, het ene experiment die we van hebben is een natuurlijke kernreactor. Mm-hmm. Dat in Ghana was 2 miljard jaar geleden. En die heeft 1000 jaar gedraaid. En het was eigenlijk het ergste soort opberging, want er kwam gewoon water bij en het was open. En daar hebben ze überhaupt gedacht van die deeltjes zijn maar een paar meter verschoven. Dus het zou best kunnen dat nooit tot oppervlakte komt. En als het wel komt...
Het valt mee dus.
Ja, als het wel komt is een spoorelement. Dus ze hebben zo'n worst case scenario uitgereikt. uitgerekend van Finland, dat dus vanuitgaande dat het valt over 5000 jaar scheurt en dat het dan langzaam naar de oppervlakte komt. En dan zouden dat iemand alleen maar eten water uit die omgeving eet. Mm. En dan zou de stralingsblootstelling per jaar vergelijkbaar zijn met eten van 2 bananen. Bananen zitten ook radioactief element in. Ja.
Oh ja. Voordat we gaan naar de onderwerpen kosten en draagvlak, nog één ander soort veiligheidsvraag. We zien het een beetje gebeuren nu met gas en met Rusland. Ik neem aan dat voor uranium zijn grondstoffen voor nodig. Wie heeft die grondstoffen? Waar vinden we die?
Ja, die komen vooral uit Kazachstan
en Rusland.
Canada, Rusland ook.
Ja, ja. Willen we als land weer afhankelijk zijn van andere landen?
Ja, ja, ja. Nee, dit vormt niet een grote afhankelijkheid. Nee, inderdaad, in Rusland 5% van de wereld uranium komt uit Rusland en Kazachstan is 30% of 40%.
Ja, dacht ik ook.
Ja, en in Australië is eigenlijk veel meer, maar het is wel duurder om te halen. Maar het is echt een heel goedkoop goedje. Hè? Het is minder dan 1% van de kosten van zo'n kerncentrale. Dus als ze niet uit Kazachstan of Rusland willen halen en duurder uranium willen halen, dat merk je niet in je energierekening.
En hoe eindig is het eigenlijk? Is het eindig?
Daar kom ik zo op terug. Maar het andere is, het keten is wel wat ingewikkeld, want je moet het verrijken. En daar wordt over gesproken van nou, 30% van wereldwijde uranium of van het Europese uranium wordt in Rusland verrijkt. Mm. Maar dat zegt de tegenstander. Ze zegt niet bij dat 70% gewoon door Nederland, Frankrijk, Duitsland wordt verrijkt. En we hebben wel gewoon de capaciteit in Nederland om gewoon genoeg voor onze vragen, of voor het Europese vraag, daar hebben we meer dan genoeg voor. Dus in principe Nederland en de meeste Europese landen zouden geen probleem hebben. En dat is ook nog het grote voordeel is, je kan het makkelijk opstaan. Je kan het voor 3-5 jaar inkopen.
Ja, het gebeurt in Almelo in Nederland, toch?
Ja. 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 En wat was je andere... hoe eindig?
Ja.
Ja, dat...
Fossiele brandstoffen zijn eindig. Is dat hierbij ook het geval?
Ja, nou, dat weten we niet. We weten überhaupt eigenlijk niet zo... Nou, ga ik wel te controversieel zeggen. Maar we weten niet zo goed hoe eindig grondstoffen zijn. Dus dat is een idee dat in de jaren 70 met grens aan de groei gelanceerd is. Mm-hmm. Maar ondertussen blijkt ook...
Club van Rome was dat?
Club van Rome. Maar ondertussen blijkt ook met fossiel, van ondanks alle angsten dat opraakt, dat er toch nieuwe techniek uitgevonden dat goedkoper wordt. En nou zijn de zorgen eigenlijk meer van... niet dat de grondstof...
We mogen die opmaken, toch? Dat is gewoon meer de zorg nu.
Ja, ja. Precies. De milieuschade.
Ja. Ja. Ja.
Maar wat je dus ziet met kernen, ze maken inschattingen van hoeveel er is. Maar als er meer vraag is, dan wordt er ook altijd meer gezorgd. En dus ja. Er wordt altijd, dat zie je in de geschiedenis, dat het moment waar ze bang waren dat uranium zou opraken. En toen waren ze dus reactoren gaan ontwikkelen die veel duurzamer omgingen met uranium. En toen daalden de prijzen weer en toen werd dat weer gestaakt.
Oh. Ja.
Dus
ja.
Het zou best kunnen dat we 100, 200 jaar met zelfs verhoogd gebruik aan uranium kunnen gebruiken zoals we nu doen. En hopelijk waarschijnlijk als we vooruitkijken, ontwikkelen we wel reactoren die er beter mee omgaan. Want we gebruiken nu slechts 1% van het energie dat de natuur uranium, dat splijtbare. Mm-hmm. En dat niet splijtbare, dat vinden we maar lastig. Maar ja, we zouden dus wel iets van 50 keer meer energie uit uranium of uit het kernafval. Dus dat, en dat is zo'n bijkomstig voordeel, dan als je dat opbrandt dan, of opsplijt, dan heb je minder langdurige radioactieve elementen. Dus dat, het klinkt bijna geweldig van, we zouden ook en geen kernafvalprobleem kunnen hebben en meer splijtstof.
Ja.
Cool.
Misschien dan nu een goed punt om naar Max en bezwaren te gaan.
Ja, het prijskaart
klinkt allemaal best wel goed, maar...
Ja, nu gaan we naar mijn vakgebied.
Ja, precies.
Ik zal wel ook een crash course milieueconomie doen, maar ja. Ik zal het iets korter en simpeler houden. Nee, het is goed om hiervoor te weten dat er eigenlijk twee soorten kosten zijn. Je hebt CAPEX-kosten en OPEX-kosten. CAPEX staat voor capital expenditures, dus zeg maar gewoon investeringen in die je moet doen om het sowieso neer te zetten. En dan operational expenditures, dat zijn gewoon de operationele kosten die je hebt. Ja. Als het eenmaal staat om te laten draaien.
Ja.
En bij een kerncentrale zijn er gewoon enorm hoge investeringskosten. En het duurt ook heel lang tot je hem hebt gebouwd.
Hoe lang duurt dat?
10 jaar ongeveer. Ja. Tenminste, als ik het goed heb, daar zit ook een groot deel van alle licenties en zo. Want je mag natuurlijk niet zomaar even een kerncentrale neerzetten.
Oh, dus je bent jaren bezig om alle vergunningen te krijgen.
Ja, volgens mij ben je echt wel een jaar of 3 bezig om die vergunningen in orde te krijgen. En dan heb je nog 7 jaar nodig om überhaupt die kerncentrale te bouwen. En dan dat is waar we nu staan, geloof ik.
Ja. Aan het begin van het traject.
Ja, precies. En dan komen we geloof ik straks nog op draagvlak. En dat hebben we misschien ook niet in Nederland. Dus dat duurt ook nog. Maar in ieder geval, laat het even op 10 jaar houden.
Ja.
Nou goed, dus je hebt erg grote investeringskosten om het zo'n centrale neer te zetten. Je hebt het prijs van een risico op een ramp. Want dan moeten we. Kijk, de kans is natuurlijk heel klein. Maar als je dit overlaat aan de commerciële markt, als een bedrijf dit gaat bouwen. Die willen natuurlijk wel ingedekt zijn voor als er iets gebeurt, dat zij dan niet in één keer failliet gaan, omdat er allemaal kosten op hen verhaald worden.
Hoeveel spelers zijn er op de kerncentrale markt? Is dat een grote nul?
Want in Nederland is er geen enkele marktpartij die op dit moment geïnteresseerd is. Dat heeft er ook mee te maken omdat het gewoon niet interessant gemaakt wordt door de overheid. Er zijn geen subsidies, er wordt niet een soort van framework gemaakt. Dus dat is ook te verklaren.
Zouden we het internationaal kunnen inkopen?
Wat de...
Zouden we een internationale speler kunnen vragen?
Ik geloof dat er internationale spelers zijn die waar je naar zou kunnen kijken.
Ja.
Maar dan is weer de vraag, is het wenselijk dat internationale spelers in Nederland een kerncentrale bouwen?
Okay.
Maar goed, dat is weer een ander vraagstuk. Dus ik ga heel veel verder met de rest van de rekening van een kerncentrale.
Ik zie je briefje liggen.
Precies. Ja, ik heb het even opgeschreven, want het is best wel veel. Het is best duur. Ja. Je hebt dan nog de kosten van de ontmanteling van zo'n centrale. Want op een gegeven moment is die centrale, net zoals met alle dingen die je investeert, die je koopt. Het is op een gegeven moment gewoon op, het is klaar.
Afschrijfkosten.
Precies, ja. dus dat kost ook veel geld, want daar zit ook heel veel onzekerheid aan verbonden, want je weet niet wat je met al die troep eigenlijk dan moet en waar je dat kan laten. Komt natuurlijk bij dat je dat ook probleem ook hebt met windturbines en zonnepanelen, maar goed, dit zijn ook hoge kosten voor kernenergie. En dan heb je nog een heel belangrijk punt, namelijk de onzekerheid over de energieprijs. Je spreekt dus over een investering, dat duurt 10 jaar voordat die kerncentrale eenmaal staat.
Ja.
We weten nog niet hoe de energiemarkt er dan uitziet. We weten nog niet hoe het zit met energieprijzen. We zien nu hele grote veranderingen in die prijzen. We weten niet wat voor ontwikkelingen er allemaal gaan komen. En wat we wel kunnen aannemen is dat zon- en windenergie dan een veel groter deel van de mix zal hebben. Want we gaan, ongeacht of we op kernenergie gaan inzetten, zullen we veel meer zon en wind gaan installeren.
Ja.
Dat betekent dat zon en wind ook goedkoper zullen zijn. En dat wordt sowieso goedkoper ook door innovatie, maar het komt steeds meer. En dat betekent ook dat is een groter deel van de mix is zon en wind. En dat zijn variabele energiebronnen.
Ja.
Dus die kunnen natuurlijk zonnepanelen kunnen alleen maar energie op als de zon schijnt. En wind...
inmiddels niet meer. Inmiddels als het te hard schijnt, gaan ze ook uit.
Oh ja, dus dat is echt in ieder geval afhankelijk van de zon. En wind net zo van wind.
Ja.
Dat is heel logisch. Maar dat betekent dus dat er momenten zijn waarop die zonnepanelen en die windturbines zoveel energie opwekken, dat zo'n kerncentrale...
overbodig is.
Nou, overbodig is. Of in ieder geval dat de kosten van die kerncentrale, die je dan per kilowattuur betaalt, dat die hoger zijn dan wat je voor wind en zon betaalt.
Ja.
Dat betekent dus dat volgens de markt, als je daar niks verder mee doet, dat zon en wind goedkoper zullen zijn. En dat je die kerncentrale eigenlijk op dat moment moet uitzetten.
Ja.
Ik heb al gehoord dat is niet meer zo moeilijk als eerst. Want dat was vroeger nog wel een ding, dat je zo'n kerncentrale niet zomaar kon uitzetten. Dat is blijkbaar nu makkelijker. Maar dan nog is het zo dat je die kerncentrale dus niet de hele tijd laat draaien. En volgens de berekeningen is het alleen maar kostenefficiënt om zo'n kerncentrale te bouwen als je die non-stop laat draaien. Hmm. Dus eigenlijk als je ervan uitgaat dat straks...
Waarom is dat zo?
Het is eigenlijk best wel logisch. Dan ga ik terug naar die CAPEX en OPEX. Als je die investeringen in zo'n kerncentrale hebt zitten, op het moment dat je die langer laat...
Wat voor bedragen zijn dat? Heb je dat?
Dat hangt helemaal van de kerncentrale af natuurlijk.
Oké, maar miljoenen, miljarden, wat...
Een hele hoge bedrag. Ik zou het niet durven zeggen, want dan zeg ik misschien iets heel doms.
Ja.
Maar het gaat even vooral om het principe en om het gedachte-experiment. Dat als je zo'n centrale niet de hele tijd laat draaien, dan zijn de kosten per unit energie, die stijgen dan. Want, want die variabele kosten zijn laag voor een kerncentrale. Dus je moet hem langer laten draaien, dan wordt het eigenlijk goedkoper daardoor.
Ja.
Ga ik nog één ding zeggen. Namelijk, volgens onderzoek is het zelfs als een centrale 80%. Dus dan ga je ervan uit dat hij niet de hele tijd draait. Maar 80% van de tijd als die draait. En dat is in het scenario van de toekomst waarin er vanuit gegaan wordt dat er niet heel veel zon en wind nog wordt geïnstalleerd. Dus dat is een vrij conservatieve schatting. Dan nog is er minstens 3 cent per kilowattuur aan subsidie nodig voor kerncentrale. Bij een reëlere schatting, dus waarschijnlijk 50% dat van de tijd kerncentrale aan zal staan, want er zal waarschijnlijk veel meer zon en wind komen, heb je te maken met subsidie, nodige subsidie van meer dan 8 cent per kilowattuur.
Dus op het moment dat de prijs voor wind en energie goedkoper is, zet je hem uit, waardoor die eigenlijk nog minder rendabel wordt.
Ja, dus eigenlijk verstoort het de markt een beetje. En dan heb ik nog een allerlaatste puntje wat er nog aan mee te maken heeft. En dat is dat een risico hiervan is als je echt op kernenergie gaat inzetten, of in ieder geval er echt hoog op gaat inzetten. Mm-hmm. Het kan ook wind en zon minder aantrekkelijk maken. Want zoals ik zeg, van als je die kerncentrales hebt staan, dan zal het minder aantrekkelijk worden om zon en wind de markt eigenlijk laten overnemen. En door eigenlijk de markt zijn werk te laten doen. Door gewoon de goedkopere energiebron voor te laten gaan.
Ja. Ik zag Jonas knikken en denken en achterover. Wat is je reactie?
Het klopt voor het grootste deel. Ja, ik had wel hier en daar wel wat punten. Ja, wat je hebt over de markt is inderdaad, volgens mij is het marginale kostenmarkt, toch? Van ze kijken naar de operationele kosten.
Ja.
En voor wind en zon is dat nul. Je hebt niks nodig om ze aan te zetten. En voor kernenergie is dat denk ik 5 of 10 euro per megawattuur. En voor fossiel is het veel meer. Maar ja, het is inderdaad vaak de situatie van dan zet je het liever uit. Inderdaad, wat je hebt over de flexibiliteit, dat niet alle kerncentrales zo handig flexibel kunnen draaien. Dat het gaat meer om van als je hem helemaal uitzet, dat je hem dan niet makkelijk op kan starten. Maar goed, in Frankrijk en Duitsland hebben ze daar wel een handigheidje mee ontwikkeld. Dus ook met verouderde centrales gaat het wel. En moderne centrales worden erop ontworpen. Ja, maar ja, wat je eigenlijk benoemt inderdaad, is als je meer wind en zon in het systeem krijgt, dan krijg je gewoon vaker momenten dat dat prijs nul of zelfs negatief wordt. Ja, het schaadt eigenlijk de business case voor alle centrales.
Ja.
Dus ook voor wind en zon is het wel iets van nadat we 60% of 70% wind en zon hebben, dan wordt het minder aantrekkelijk. Omdat dus het hoeveelheid geld die je ervan kan verdienen, wordt minder. Dus dan heb je te maken met een dalende waarde, een dalende verwachte. En juist dan wordt kernenergie in elk geval voor de gebruiker interessanter. Dus ik heb niet per se van de producent, maar voor de gebruiker is het interessant. Omdat je dan in elk geval toch met een relatief laag geprijsde energiebron kan hebben. Dus dat je in plaats van in die momenten dat je geen zon en wind relatief duur gas of steenkool te hebben, dat je dan een wat goedkopere kerncentrale. Dus voor de consument is wel interessant. Je ziet het effect al optreden in Finland, waarbij ze dus net een kerncentrale hebben afgebouwd die ver boven de budget, 2 of 3 keer zoveel. Maar ze zien nu al dat de kostprijzen dalen nadat die aan is gegaan. Dus omdat...
Iets wat misschien hier nog een oplossing voor kan zijn, een soort tussenweg, is dat, want je zegt terecht, hè, wind en zon, soms dan is dat er gewoon niet en dan heb je toch energie nodig voor sommige dingen. Batterijen zijn natuurlijk ook iets wat steeds waar we steeds beter in worden en waar we nu nog heel slecht in zijn.
Zoutbatterijen, dat gaat hard nu.
Nou ja, precies. De ontwikkelingen gaan heel hard. En als je het hebt dus over... En daarom is het dus ook zo'n risicovolle investering voor zo'n marktpartij. Hè? Als je over 10 jaar pas dat ding hebt lopen, dat loopt dan pas. Wie weet is er binnen 10 jaar wel een oplossing daarvoor gekomen. En dan...
zit je met dat ding?
Dan is die business case ineens een stuk minder goed.
Je gaat hier wel een goede richting, want eigenlijk moet je kernstaal niet direct vergelijken met zon en wind, want ze werken gewoon anders.
Je hebt iets van vaste energie nodig.
Je hebt iets van vaste batterij en opslag kan een oplossing zijn. Maar de vraag is wel, wordt het goedkoop genoeg? Want ja, een aantal inschattingen van nu zien nog steeds dat een kernstaal goedkoper kan zijn dan batterij. En hoeveel wil je daarmee opslaan? Kijk, batterij is misschien goed om van uur tot uur te balanceren, maar wil je echt wekenlang energie opslaan in batterij of maanden, dan kijken ze inderdaad misschien naar wat is een zoutbatterij precies? Is dat je warmte opslaat? Of
volgens mij wel, ja.
Ja, dan kijken ze daarnaar of of naar waterstof. En,
of naar hele grote grids, hè, dat je kijkt dan naar... Dat bijvoorbeeld in woestijnen, dat ze daar hele grote zonnepanelen aanleggen en dat ze dan dat opslaan en via grote kabels... Dat is nu een toekomstmuziek, maar het is wel wat je vaak hoort.
Ja, dat is ook naar wat je kijkt voor Europa, dat je dan verschillende regio's aan elkaar koppelen die verschillende weersystemen hebben. En dat dan, ik zou eigenlijk zelf zeggen dat zo'n energieopslaan zout, dat wordt gekeken juist voor kernstraat, dat je dan makkelijk overtollige energie daarin kan opzetten. Dus misschien dat zelfs, ja, we zeggen zelf van oké, opslag is een concurrent voor kernenergie, maar misschien kan het juist zorgen dat kernenergie en hernieuwbaar makkelijker samengaan, dat ze elkaar minder in de weg zitten.
Ja.
Dus komen we toch weer terug dat we alles nodig hebben.
Je kiest vooral voor kernenergie voor de robuustheid. Wat je zegt, je weet niet hoe de markt over 10 jaar uitziet. Misschien zijn alternatieven goedkoop, of misschien zitten in de situatie wat we nu hebben, dat gas heel duur is.
Ja, ja, hey, maar dat... even terug naar een van de eerdere punten die jij maakte. Eigenlijk zei jij, eigenlijk is nu onbetaalbaar. Of eigenlijk totaal onrealistisch.
Ja, kijk, het is uiteindelijk een politieke keuze. Hè? Dus, precies. Dus je kunt al voor alles kan je genoeg geld vrijmaken. En het is gewoon een hele pittige investering. Maar als we zeggen van ja, we willen dit gewoon doen, dan kan het.
Maar zie je het gebeuren?
Nee, maar dat heeft ook met andere dingen te maken. Ik zag het draagvlak nog op de agenda staan. Maar ja. Ik vraag me af inderdaad of uiteindelijk het zover gaat komen.
Ja, want ik heb ook het idee dat... Kijk, als je nu begint met bouwen en zo'n kerncentrale is over 10 jaar klaar... dan heeft het vrij veel voordelen inderdaad. Want dan is het, zeg maar, zonne- en windenergie... zijn we waarschijnlijk nog niet zo ver mee met dat soort alternatieven... dat echt alles kan dragen, zeg maar. Dus dan zou een kerncentrale best wel veel voordelen hebben.
Mm-hmm.
Maar... als het over 20 jaar is of over 30 jaar pas, heeft het dan nog net
dat voordelen. Dat is het hele paradoxale. We moeten hier geen overhaaste beslissing over maken, want we spreken over een heel zwaar onderwerp. Maar aan de andere kant moeten we zo snel mogelijk, als we het gaan doen, dan moeten we zo snel mogelijk hebben staan.
Ja. 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 Moeten we niet nu zo alles doen om maar te voorkomen dat?
Ja, mijn voorstel zou dus zijn om nu heel veel te investeren in ieder geval, pak een beetje dat je een deadline stelt en zegt van, nou, we gaan een beslissing maken hierover, over 1 jaar bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dan gaan we gewoon nu heel veel geld investeren in onderzoekje naar doen.
Mm-hmm.
Want eigenlijk ook als ik kijk, ik ben milieueconoom en ik kan zeggen, er is echt nog niet heel veel bekend over die kosten en daar kan je echt veel betere modellen en veel betere voorspellingen nog van maken.
Mm-hmm.
En ja, kijk, we zijn nu al zoveel jaren over aan praten, dat ene jaar kan er echt nog wel bij.
Ja.
Dus ik zou zeggen, ga nou investeren in een weloverwogen keuze maken, in onderzoek hiernaar doen.
Mm-hmm.
Want van ander onderzoek weten we ook, het heeft echt zin om iets eerst goed te onderzoeken, om het dan te gaan doen.
Ja, je ziet dat dit wel steeds meer begint te gebeuren. Hè? Er was laatst nog een onderzoek uit de Universiteit van Groningen, maar het is een beetje een versimpeld model. Maar volgens mij heeft het ministerie wel gewoon onderzoeken lopen.
Maar ja, dat is natuurlijk in het klimaatakkoord stond ook al, we willen 2 nieuwe kerncentrales. Dus het lijkt me, ik hoop dat ze ermee bezig zijn.
Het staat op de agenda, ja.
Je zegt net, er komen 2 nieuwe kerncentrales, dat staat in ieder geval in het klimaatakkoord. Waar komen die dingen? Wie wil dat
hele goede vraag.
Precies, wie wil dat in zijn achtertuin hebben? We kennen het NIMBY-verschijnsel, Not in My Backyard, dat is bij Wipmolens.
Ja, en ik las al dat Gelderland al heeft gezegd, nou, niet bij ons.
Niet bij ons, nee, die hebben inderdaad onderzoek, die zijn niet eens begonnen aan het onderzoek om het eventueel te gaan doen. Hoe gaan we dit oplossen? Waar komt dat ding? Wil jij het in je achtertuin hebben?
Ja, zeker. ik heb ook gestudeerd in Delft, waar je zo'n onderzoeksreactor hebt. Dus,
hij stond in je achtertuin, bijna.
Bijna, ja. Kijk, Rijk heeft 3 plekken aangewezen. In Zeeland, Maasvlakte en Groningen.
Ja.
Groningen is wel gevoelig, maar de andere 2. Zeeland is denk ik sowieso vrij voor. En,
ik las wel dat ook daar twijfels zijn.
Oh ja?
Ja. Maar geen idee of ze dat wel...
Je hebt altijd wel een paar mensen die tegen zijn. Maar ze zijn het wel gewend.
In Zeeland.
Dat brengt ze ook voordelen.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er... Want ja, Borselen, dat gaat... 2033 willen ze dat sluiten, geloof ik, staat nu op de planning.
Ze kijken om hem te verlengen.
Ze willen hem wel verlengen, maar dat is nog niet, dat is nog niet door. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien denken... Nou, zet maar niet een nieuwe neer.
We hebben er alleen.
Met het oog op de Europese energiemarkt wordt ook steeds meer op elkaar aangesloten en zo. En ik zou als eerste willen voorstellen, ga met Duitsland het gesprek aan en vraag ze waarom gaan jullie in godsnaam jullie kerncentrales allemaal sluiten.
Ja.
Want jullie hebben ze staan, die kosten waar ik het net over had, die hebben zij al gehad.
Ja.
het is echt ongelooflijk dom dat zij die kerncentrales nu gaan stilleggen.
Ja, ik zou ook denken van gebruik dan eerst wat je hebt in plaats van een nieuwe te gaan bouwen.
Want
ja,
ze zijn daar geloof ik zelfs nog met bruinkolen nog bezig. Ja. Ja. Dat is echt hopeloos. En met het oog op die internationale energiemarkt, ik denk dat het echt veel ook kostefficiënter is, maar überhaupt gewoon slimmer is om eerst gewoon met Duitsland te gaan praten en, mm-hmm, en hem proberen over te halen om een soort van deal te sluiten.
Dat is een goeie, dat zou onze overheid moeten doen. Maar ik schat het onwaarschijnlijk. Het is wel gewoon historisch een beetje pijnlijk voor ze.
Ja. Nou, andersom is het zo dat Duitsland een paar weken geleden bij ons aan de mouw trok en zei van, wij hebben nog gas van Groningen nodig, vrienden.
Ja. Dus, je hebt gelijk. Ik denk, ze hebben al zoveel heilige koetjes geslacht deze oorlog. Dan moeten ze het in elk geval vragen.
Ja. Ja. Nee, maar waar ik gewoon benieuwd naar ben, wij zitten hier in de studio van het bedrijf waar San en ik voor werken. Wij doen burgerparticipatie. Dus ja, wij krijgen te maken met dit soort vraagstukken vaak met windmolens. Als je het al lastig vindt om iemand te overtuigen van een windmolen, zeker gezien dit met mensen herinnering van Tsjernobyl, Fukushima, überhaupt het algemene, het beeld van mensen die er niet veel van weten. Ik voorspel dat als die dingen gebouwd gaan worden, dat je massa's en massa's mensen met spandoeken gaat krijgen. De mensen die vroeger bij ministeries hebben gewerkt, die weten hun weg te vinden naar de beleidsmakers. Mm. Die alles gaan forceren, die alles in de weg gaan zitten. Ja. Ik denk dat het heel, heel lastig gaat worden om nieuwe dingen te gaan bouwen. Zeker als je kijkt naar de nieuwe omgevingswetten, die maken het volgens mij nog lastiger. Dit wordt echt ingewikkeld.
Je hebt wel, waarschijnlijk zal weerstand zijn, maar ik denk dat het wel anders gaat zijn dan in de jaren 70 en 80. Omdat ze toen heel erg in die angst leven voor die kernwapens.
Ja.
Wij leven nu wel gewoon met een andere maatschappelijke prioriteiten. We denken veel meer aan klimaat.
Dat valt tegen. Dat kan ik je vertellen.
Ik vind het wel grappig dat de politieke partijen die het hardst om kernenergie schreeuwen, dat zijn juist de partijen die altijd zeggen, Nederland is vol.
Precies. Precies. Ja.
Maar kerncentrales passen wel bij.
Ja.
Dat is misschien wel mooi. Dat inderdaad van die liberale partijen die meestal zoiets marktgebaseerd, die willen nu een grote infrastructurele investering.
Ja.
Met heel veel subsidie.
Ik denk dat wij dit moeten omarmen en aanmoedigen als een nieuwe normaal. Kijk, zo zou de hele energietransitie uit moeten zien. Dat de overheid gewoon, ik denk, Europese overheden moeten 3 keer zoveel uitgeven als wat ze nu doen aan klimaatdoelen om het te halen. Nou, dit is het deel van. Ik denk als die linkse partijen in plaats van tegen te zijn, die zeggen van jullie willen zoveel aan kernstaats. Nou, dan willen wij ook een paar miljard voor windmolens of batterijen. Batterij, dat is wat tenminste.
Andersom is het natuurlijk ook heel raar dat de partij die, onze minister-president, die heeft jaren geleden nog gezegd, de windmolens die draaien op subsidie. En dat diezelfde man nu zou pleiten voor subsidie voor kerncentrales, dat vind ik ook wel.
Waait met de wind mee. Maar kijk,
het
klopt wel gewoon wat hij zegt en wat nu ook. Kijk, we hebben nu inderdaad subsidievrije windparken, maar we leggen wel nog steeds de bekabeling voor aan. Het is niet alleen in Nederland, maar in veel landen gewoon moeilijk geworden om nieuwe energiecentrales neer te zetten, omdat je vaak lage prijzen hebt en dat soort dingen. Dit zou gewoon het nieuwe normaal zijn. En kijk, de reden waarom ze dat willen, is omdat zij ook gewoon, die liberalen weten gewoon hoe belangrijk betrouwbare energie is voor de economie, voor de industrie. Daar doen ze het voor. Ja, en dan moet je, het is gewoon zoals je een weg of een spoorlijn aanlegt, zodat de rest van de economie ervan kan profiteren.
Ja. Ik wil richting de afsluiting gaan. Ik wil nog 1 vraag aan jullie beiden stellen. Er zijn nog veel onzekerheden. Denk op jullie beide gebieden. Wat is 1 ding, je had het net over 1 jaar. Wat is 1 ding wat we komend jaar uitgezocht moeten hebben? Willen we inderdaad kernenergie realistisch, duurzaam, betaalbaar en veilig kunnen realiseren?
Ja, voor mij zijn het dus de kosten, dat is duidelijk. Ja, zo waar ik het meest geïnteresseerd ben, zou het zelf wel willen uitzoeken.
Iets specifieker, wat heb je nodig? Welk stukje informatie, welk puzzelstukje mist er?
De zekerheid van dat het een goede investering is.
Ja.
We hebben een lange termijn plan nodig. Want ik denk als we het bij 2 kerncentrales houden, dan gaat dat gewoon relatief duur zijn. Want je moet dat als Nederland leren hoe ze te bouwen. En moet, ook al is er ervaring mee, het zal nog steeds prijziger zijn dan het kan zijn. Het beste zou denk ik zijn als je 4 bij elkaar zet, dat je dan die serie-effect krijgt. En dan ook gewoon misschien een toekomstvisie met kernenergie. Dus wat willen over 15 jaar, maar wat willen over 20 jaar?
100, 200,
geavanceerde centrales die hoge temperatuurwarmte aan de industrie leveren. Of centrales die het kernafval vernietigen. Dus het is eigenlijk geen transitie-energievorm. Je moet een lange termijn plan hiervoor bouwen.
Oké, okay. Sanne? Ja, nee, ik vind het wel heel interessant om dit hele verhaal te horen. Ik denk inderdaad waar we eigenlijk mee begonnen, dat de urgentie is gewoon zodanig hoog met klimaatverandering. Er moet gewoon nu iets gebeuren. En als kernenergie, ik bedoel, nu ik me ook echt heb ingelezen, eigenlijk is kernenergie lijkt mij ook een goede optie, maar het moet wel nu kunnen. En anders, over 10 jaar is het misschien geen goede optie meer. En kunnen we beter inzetten op andere alternatieven. En ik denk dat het grote probleem wel is de publieke opinie.
Ja.
En dat heel veel mensen zijn tegen. Heel veel mensen vinden het eng. Heel veel mensen hebben ook natuurlijk gewoon terechte zorgen over veiligheid, maar ook over de kosten. Dus ik denk dat dat heel lastig gaat worden. En ik ben het wel met Max eens. Inderdaad, zorg dan gewoon dat je binnen een jaar een plan hebt. En ook met jou, Jonas, dat je ook een lange termijn visie hebt. Mm. En dan ga bepalen wat je gaat doen. En misschien is het een beter idee om eerst Duitsland te vragen. Hey, kunnen we jullie kernstraat niet gebruiken?
Freunden,
want
ja.
Als het er als gebruik eerder wat er al is, zou ik zeggen. Dan heel veel te gaan investeren in iets nieuws. Wat misschien over 10 jaar gewoon uiteindelijk helemaal geen goed idee is.
Alright. Dit was De Laatste Generatie. De podcast die pas stopt als het niet meer nodig is. Wil jij ook je stem laten horen en reageren? Dat dan door een mailtje te sturen naar sanne@tertium.nl. Bedankt iedereen. Deze podcast werd gemaakt door Tertium Redactie, Sam Schuller, logo Sebastian Bujon en Carla ter Katen, muziek Elians Productions. En tot de volgende. Woe! Yeah!
Goed gedaan, Maxje.